Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het tweede deel van een reeks van drie met als thema Einde van je roeping. Deze reeks gaat over vragen als: hoe kan het dat een roeping soms zomaar ruw een einde krijgt? Is een roeping voor het leven? Kun je ook een nieuwe, andere roeping krijgen? Dit tweede deel gaat over opnieuw geroepen. Harm ontmoet op de zendingsdag een oude bekende en die is verbaasd hem daar te zien. Hey, ik dacht dat je in Somalië zat. Ja, dat klopt, maar we moesten daar het werk stoppen. Het werd te onveilig. Berovingen en ontvoeringen waren aan de orde van de dag. Het was moeilijk daar te vertrekken, want de mensen hadden het erg slecht daar. Maar we kregen eenvoudigweg geen toestemming meer van de autoriteiten. Een voorbeeld van een roeping die zomaar onverwacht aan een eind komt. Voor deze aflevering gaan we in op de roeping van Nehemia. We lezen daarover Nehemia 1 vers 1 tot hoofdstuk 2 vers 9 in de herziene Statenvertaling. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hen naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Zij zeiden tegen mij: de overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei: och, Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Het gebeurde in de maand Nisan in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij: waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning: mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn aangezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij: wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning: als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat: hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goeddunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd.
De Bijbelstudie heeft als titel Sabbatical. De kerntekst is Nehemia 2, vers 6b. Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Knecht van God en tegelijk een hoge ambtenaar bij een heidense koning zijn? Bij Nehemia gaat dat samen. Die heidense koning gaat zelfs helpen om aan een nieuwe roeping voor Nehemia uitvoering te geven. Het begint allemaal als Nehemia familiebezoek krijgt. Dat bezoek komt uit Juda. Het is geen goed nieuws uit het verre land, het land waar Nehemia geboren is. Het is 13 jaar na de terugkeer van Ezra, maar nog steeds is de muur van Jeruzalem niet herbouwd. Zonder de bescherming van die muur is het volk kwetsbaar. Iedereen lacht erom. Dat bericht slaat in bij Nehemia. De ellende van zijn volk wordt zijn ellende. Nehemia bidt en vast. Hij stort zijn hart uit in een aangrijpend gebed dat we net hebben voorgelezen. Nehemia en het volk Israël hebben geen enkel recht. De voorwaarden van het verbond hebben ze overtreden. De Heere heeft woord gehouden. Hij heeft gedaan wat hij gezegd had. Het volk is weggevoerd naar Babel. Zo is ook Nehemia daar terechtgekomen. Nehemia gaat echter pleiten op de belofte voor een ontrouw volk. God zal toch het volk weer bijeenbrengen als het zich tot God bekeert? Dat heeft hij toch zelf beloofd? Aan het einde van het gebed blijkt dat Nehemia zich geroepen voelt om zelf in actie te komen. Maar ja, hij is nog altijd schenker bij de koning. Weliswaar een eervolle positie. Maar hij is daar niet vrijwillig. Nehemia krijgt enkele maanden later een kans. De koning vraagt hem waarom hij zo droevig kijkt. Die vraag lijkt zo onschuldig, maar is het niet. Het is de taak van de dienaren van de koning om altijd positief en opgeruimd te zijn. Wanneer Nehemia toch maar zijn hart uitstort bij de koning, blijkt deze welwillend te zijn. Hij vraagt, wat verzoekt u dan? Het zinnetje dat hierna volgt is als een refrein in het boek Nehemia. Toen bad ik tot de God van de hemel. Nehemia doet een schietgebed, een stil gebed tot God dat niemand merkt. En dat gebed wordt verhoord. De koningin is Nehemia goedgezind. De koning vraagt daarom alleen hoe lang Nehemia denkt weg te blijven. Uiteindelijk wil hij zijn schenken niet voor altijd missen. Maar Nehemia krijgt niet alleen verlof om weg te gaan, hij wordt zelfs uitgezonden. Nehemia heeft al goed over zijn onderneming nagedacht, want hij kan de koning precies vertellen wat hij nodig heeft. En de nodige vergunningen, hebben we net gelezen. Uiteindelijk wordt Nehemia zelfs benoemd tot gouverneur van Juda. Bij het vertrek van Nehemia lijkt het alsof hij zich vooral geroepen voelt tot materiële hulpverlening. Door het gesprek met de koning en de steun die deze geeft, krijgen we de indruk dat het vooral om het bouwproject gaat. In Jeruzalem wordt daar inderdaad voortvarend mee begonnen. Al gauw blijkt echter dat er meer problemen zijn dan de bescherming tegen de vijanden van buiten. Er is veel onrecht, juist ook bij de Joden onderling. En dan blijkt dat Nehemia's roeping verder reikt dan bouw en defensie. Hij geeft ook in moreel en geestelijk opzicht leiding aan het volk. Dat lezen we in het vervolg van dit Bijbelboek. Hoewel we niet lezen van een terugkeer van Nehemia, is het toch duidelijk dat hij op een gegeven moment teruggekeerd is naar zijn oorspronkelijke dienstbetrekking. Als het op moreel gebied weer helemaal misgaat in Juda, hoort Nehemia er namelijk van als hij terug is in Babel. En weer krijgt Nehemia verlof om te gaan. De muren van Jeruzalem zijn voltooid, maar in de harten van de bevolking is het nog mis. Nehemia's tweede termijn staat dan ook geheel in het teken van de reformatie van het volksleven. We lezen hierover in Nehemia 13.
Harm vertelde zijn oude bekende dat hij weer terug in Nederland was. Zijn werk in Somalië moest hij opgeven. En nu dan? Ik heb hier in Nederland mijn oude werk weer opgepakt. Ik ben verpleegkundige op de intensive care. Maar mijn hart ligt nog in Afrika. Wie weet...
Geroepen voor het leven. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Het is ook inderdaad geweldig om je hele leven te mogen besteden in dienst van de Heer. Dat wil echter niet zeggen dat aan een bepaalde roeping geen einde kan komen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Misschien is het werk gewoon klaar, zoals bij Nehemia. De muur was af en hij kon weer terug naar zijn oorspronkelijk beroep. Er kunnen uiterlijke omstandigheden zijn, waardoor je gedwongen wordt naar ander werk om te zien. De opleiding van de kinderen bijvoorbeeld, of de zorg voor de ouders. Ook moeilijke wegen, dat thema hebben we eerder al besproken, kunnen een einde maken aan een roeping. Maar ook kan je gedwongen worden om je werk neer te leggen omdat een nieuwe roeping wacht. Nehemia kon zijn taak bij de koning niet langer uitoefenen omdat hij geroepen werd naar Jeruzalem te gaan. Zo kun je ook nu uit je roeping in het bedrijfsleven gehaald worden voor een roeping in de kerk. Als het goed is, volg je het pad waarheen God je leidt. Een roeping in de kerk moet je misschien weer achterlaten voor een roeping, of beroep van een gemeente, elders. Achterom kijkend kun je op die manier misschien zelfs wel spreken van een carrière, een loopbaan. Als het goed is, is dat de baan waarop God je brengt. Met steeds het gebed in het hart, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Niet de loopbaan die we zelf uitgestippeld en bedacht hebben, omdat dat ons nu eenmaal zo uitkomt. De vraag kan rijzen, maar moet je dan steeds opnieuw geroepen worden? Wel, wat voor een eerste baan of roeping geldt, is ook van toepassing op een volgende baan of roeping. Daarover hebben we het in eerdere afleveringen gehad. Afhankelijk van de stap die je maakt, zal zo'n volgende roeping en Gods leiding daarbij meer of minder ingrijpend zijn dan de eerste keer. De roeping tot voorganger zal ingrijpender zijn dan die tot jurist, het werk dat je eerst deed. De roeping naar een volgende gemeente zal wellicht weer minder ingrijpend zijn. Maar als je nu geheel of gedeeltelijk werkloos raakt of arbeidsongeschikt, ook dan kan er sprake zijn van een nieuwe roeping. Indien mogelijk zal je je natuurlijk concentreren op het vinden van een andere baan. Maar wellicht geeft het ook uitzicht op onbetaald werk in de kerk of als vrijwilliger. Hoe moeilijk het ook kan zijn, juist die nieuwe situatie roept om een bezinning op je roeping in het leven. Misschien kun je wel meer mensen tot zegen zijn dan in je vorige betaalde baan. Ten slotte, mag je nu zomaar je oude roeping in de steek laten als je een nieuwe roeping krijgt? Het kan een onderwerp zijn van veel strijd. In de meeste gevallen kunnen de oude roeping en de nieuwe niet samengaan. Het is daarom zaak bij een nieuwe roeping biddend bezig te zijn met de oude. God kan ook in die nood voorzien. Bijvoorbeeld door een opvolger te sturen. Of door je als antwoord op het gebed te ontheffen van de taak die op je schouders lag.
Harm bleef verlangend en verwachtend uitzien naar een nieuwe roeping in Afrika. Ondertussen genoot hij ook van het werk op de intensive care. Een goede gelegenheid om kennis van nieuwe ontwikkelingen op te doen. Je hebt geluisterd naar Op Koers, een serie van Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het tweede deel van een reeks van 3, met als thema Einde van je roeping. Het onderwerp van dit tweede deel is Opnieuw geroepen. Op Koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio@twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar het volgende deel dat gaat over trouw tot in de dood. Ontdek meer van onze podcasts op twr.nl/podcast.